Dit is nou een boodschap waar we vanavond niet op zitten te wachten. Ik zal u ook vertellen waarom. We houden het vaak leuk. We willen het leuk houden. En alsjeblieft geen moeilijke dingen. Een kruis dragen, jezelf verloochenen, dat ligt ons nou niet zo erg. Dan komt hier een dominee, die komt vanavond vertellen dat we het niet leuk hebben. Nee zeggen tegen jezelf. Misschien denk je wel van, nou jammer, daar zijn we nou net niet voor in de kerk gekomen. Gooi alsjeblieft geen roet in het lekkere eten. We hebben al zo weinig leuke dingen. Laten we nou gewoon fijne dingen doen, vrijheid, blijheid. Maar toch is het Jezus zelf die dat tegen ons zegt. Hij zegt, als je mij wilt volgen, dan moet je jezelf verloochenen en je kruis dragen. Dat is wel heel radicaal. Houdt u van radicale mensen? Mensen die gaan voor een ideaal, niet rechts of links afwijken, maar staan voor de boodschap. Houdt u daarvan? Ik citeren uit een brief van een radicale student die streed voor een in zijn ogen goede zaak. Hij schrijft dit. Wij radicalen tellen veel slachtoffers. Wij worden doodgeschoten, opgehangen, van onze baan beroofd. Wij radicalen hebben een levensideaal die voor geen geld ter wereld te koop is. We hebben een zaak waarvoor wij strijden. Wij maken onze persoonlijke belangen ondergeschikt aan de grote beweging waarvoor we staan. Het is mijn leven. Het is mijn religie. Het is mijn geliefde. Het is mijn vrouw. Het is mijn geheim. Het is mijn vlees en bloed. Overdag werk ik hiervoor en 's nachts droom ik ervan. Ik heb al om mijn idealen in de gevangenis gezeten en als het moet ben ik bereid voor het vuurpeloton te staan. Zo, dat is radicaal. Weet u waar het mij aan doet denken? Aan de eerste christenen die beschreven worden in de boek Handelingen. Petrus en Johannes. Als ze daarvoor het Sanhedrin staan en u wordt verboden om nog te spreken in de naam van Jezus, dan zeggen Petrus en Johannes, u kunt ons nog meer vertellen, maar wij gaan God meer gehoorzamen dan de mensen. Ze kwamen beide in de gevangenis terecht en u weet hoe het met Petrus later is afgelopen. Hij werd gekruisigd in Rome. Johannes werd verbannen naar Patmos. Jacobus werd onthoofd. Stefanus werd gestenigd. Radicale christenen. Ze waren bereid om voor Jezus Christus te sterven. Nou, de geschiedenis waar het hier over gaat, speelt zich af in Caesarea Philippi. En Jezus gaat zijn discipelen vertellen over zijn lijden. Maar voor hij daarover begint, vraagt hij aan zijn discipelen om voor de draad te komen. Eerst zegt hij van, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen de discipelen, die zeggen ja. Wat zeggen ze? Wat zeggen de mensen? De Joden die zagen hem als een groot profeet. En de Farizeeën die zagen hem als een volksverleider. En later werd hij gezien als een progressieve rabbi. Of een grote idealist die op zijn eigen idealen te pletter is gelopen. Een, zeg maar een soort Martin Luther King of een Mahatma Gandhi. Maar dan komt die vraag van Jezus. Die komt heel persoonlijk op de discipelen af. Maar jullie, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Niet zo gemakkelijk om persoonlijk je geloof te belijden. En er vooruit te komen. Je kunt misschien alle 66 Bijbelboeken uit je hoofd opzeggen. 39 Oude Testament en 27 Nieuwe Testament. Je kunt misschien alle koningen van Juda en Israël opnoemen. Maar vertel nou eens wie Jezus Christus voor jou persoonlijk is. Vertel dat nou eens. Ik vind het altijd zo mooi wanneer het belijdeniscategezant op de dag van de belijdenis een persoonlijk vertellen wat het geloof van Jezus Christus, wat het geloof in Jezus Christus voor hen betekent. Dat vind ik altijd mooi. Heel persoonlijk vertellen ze wie Jezus voor hen is. Nou, zo komt Petrus daar in Caesarea Philippi naar voren en zegt: U bent de Messias, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Prachtig. En Jezus is er blij mee. En die prijst Petrus en zegt: Petrus, je bent een rotsman. En op jou ga ik mijn gemeente bouwen. Hij is er blij mee. Net zoals Jezus er blij mee zal zijn als je op je werk, op school of in de vakantie je niet schaamt om voor de naam van Jezus uit te komen. Dat Jezus blij om. Maar daarna zegt Jezus iets wat de grond onder de voeten van de discipelen doet dreunen. Jezus zegt: ik ga nu naar Jeruzalem. En ik zal daar gedood worden door de oudsten en de priesters. Geloof maar dat er een diepe stilte onder die discipelen gevallen is. Stel je voor, daar hadden ze niet op gerekend. Hij die genezend rondging, mensen melaatsen aanraakte en genas, moedeloos een hoop gaf, zelfs doden opwekte. Hij zou gedood worden, niet door misdadigers, door heidenen, maar door de voornaamste van het volk. Jezus toonde dat, staat er. Dus ik denk dat hij, als het ware, Jesaja 53 opsloeg en zegt: zullen we dat eens gaan lezen? Een lam, een schaap, ter slachting, weerloos, stemmeloos. En dat lam, dat ben ik. Zo wil de Vader dat, zo wil ik het, zo moet het. Ik ben het lam. En ik zal sterven voor de zonde van de wereld. Nou, lieve mensen, dat is nou de kern van het evangelie. Je mag van Jezus alles vertellen wat je wilt. Maar als hij niet meer het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegdraagt, dan ben je het evangelie kwijt. Dan blijft altijd jouw zonde en jouw schuld staan. Dan is er niemand, Jezus niet, die die schuld overneemt. Dan ben jij daarvoor aansprakelijk. Maar toen al de zondaars bij Johannes de Doper in de Jordaan kwamen, toen zei hij tegen hen: beleid je zonden en bekeer je. En waar moeten we dan met onze zonden heen? Kijk, zei Johannes, daar komt het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Daar kwam Jezus. Daarom is Jezus naar ons toegekomen. Nou, dat betekent heel concreet dit. We zullen het nou eens even concreet maken. Stel je voor dat je maandag van de verboden vrucht hebt gegeten, zoals Adam en Eva. Dat je dinsdag je eigen broer hebt doodgeslagen, zoals Kaïn. Dat je woensdag je eigen vader had bedrogen, zoals Jacob. Dat je donderdag de vrouw van een ander had genomen, zoals David. Dat je vrijdag de Heere Jezus had verloochend, zoals Petrus. Dat je zaterdag de gemeente van Jezus Christus had vervolgd, zoals Paulus. En dan is het zondag. En daar sta je dan. Met al die zonden. En dan komt Jezus naar je toe en zegt: ik ben het lam. En hij bukt zich en hij nodigt mij uit om al die schuld van maandag tot en met zaterdag op zijn rug te laten. En als ik zeg nee, geef mij pasje maar een fikkie. Dan staat jouw zonde en jouw schuld staat daar voor altijd te boek. Maar als je de uitnodiging aangrijpt en je veegt al die schuld op de rug van Jezus, dan richt hij zich op. En dan gaat hij mee naar het kruis. En die nagelt daar al die schuld en al die zonde, nagelt hij aan het kruis. Dat is het evangelie. En dan de reactie van Petrus. Hij kan zich niet meer inhouden. Hij loopt naar Jezus. Hij pakt hem bij de arm. Neemt hem apart. En zegt: ik bid God dat niet zal gebeuren. Dat mag u niet overkomen. En met een ruk keert Jezus zich om. Achter mij, Satan, je bent mij een aanstoot. Petrus, ik heb jou een rots genoemd, een rotsblok, maar je bent nou een struikelblok. Ik kan op jou mijn gemeente niet bouwen. Alleen maar aan het kruis kan ik de wereld redden. Nou, ik stel me zo voor dat Petrus en de andere discipelen, dat die even moeten bijkomen van deze geweldige druk. Ze waren in gedachten al bezig geweest om tronen op te richten in het geweldige Messiaanse Rijk. Ze waren er nog over aan het bakkeleien hoe de portefeuilles verdeeld moesten worden en wie er nou naast Jezus zou gaan zitten. En nou dit. Een troon? Nee, een kruis. Overwinning? Nee, dood. Maar Jezus is hiermee nog niet uitgesproken. Als hij te maken krijgt met het kruis, dan ook zijn discipelen. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. In het leven van Jezus staat een kruis. Wel, dan zal de schaduw daarvan ook vallen over het leven van zijn volgelingen. Willen zij dit? En wil jij dat? Dat de schaduw van het kruis ook over jou en uw leven valt? Het is een kwestie van achter Jezus aan willen gaan. Je wordt niet bij je de haren erbij gesleept. Het kruis wordt je niet opgedrongen. Jezus zegt, hier ligt het kruis. Je hoeft het niet op te pakken. Het wordt je niet, je wordt er niet toe verplicht. Je mag het laten liggen. Als je niet wilt, dan doe je dat niet. Jezus heeft niets aan mensen die tegen heug en meug achter hem aangaan. Jezus dwingt niemand, maar als je hem volgt, dan kost het je wel wat. Je moet jezelf verloochenen, je kruis op je nemen en hem zo volgen. Ben jij bereid om dat te doen? Velen hebben de prijs daar niet voor over. Als je het Nieuwe Testament leest over christen zijn, dan zijn dat allemaal werkwoorden. Is u dat wel eens opgevallen? Er staat dan over lijden, strijden, werken, allemaal werkwoorden. Een christen wordt zelf beschreven als een soldaat die heel wat moet doorstaan. Paulus die schrijft aan Timotheus, leidt met de anderen als een goed soldaat van Christus. Leidt met de anderen. Dat is wat anders dan de getapte jongen uithangen. Of de populaire bink zijn. Christus die kan alleen maar mensen gebruiken die klaarstaan voor de strijd. Er was een ontdekkingsreiziger, Shackleton, die probeerde om een expeditie naar de Zuidpool te organiseren. En niemand kon die daarvoor krijgen. Tot hij een merkwaardige advertentie in de krant zette. Hij zei, het kost je veel. Het kan je zelfs je leven kosten. Het is ontzettend zwaar. Maar wil je wel geloven dat er nog nooit zoveel reacties op een advertentie zijn gekomen als toen? Mensen willen toch wel een bepaalde uitdaging. Ook jonge mensen vragen vaak een uitdaging. Vroeger werd tegen de belijdeniscategezanten gezegd, als ze op de dag van belijdenis doen, dan zeggen ze, welkom in de strijd. Weet je nog, de ouderen? Welkom in de strijd. Wie mij wil volgen, zegt Jezus. Dat betekent dat je persoonlijke keus moet doen. Niet je ouders doen dat voor je. Of je vriend. Je vriendin. Of je man. Je vrouw. Nee, jezelf. Zeg ook niet, ik kom uit een christelijk milieu. Ik ben eigenlijk christelijk opgevoed. Ik heb op een christelijke school gezeten. Nou, dat maakt je nog niet tot een volgeling van Jezus. Kijk, als ik een fiets in de garage zet, dan zeg ik daarmee toch ook niet dat die fiets een auto is. Nou, als ik op een christelijke school heb gezeten, ben ik nog niet een christen. Het gaat om een levende relatie met Jezus Christus. Dat. Het is dat je zegt, goed Heer, ik volg u. Hier ben ik, met mijn hele hart. En ik lever me helemaal aan u over. En dan? Dan zegt Christus, fijn. Fijn dat je mijn volgeling wilt zijn. En nu? Nu moet je jezelf verloochenen. Wat betekent dat nou? Jezelf verloochenen. Dat betekent dat je jezelf een borrel moet ontzeggen. Of een ongeoorloofde seks. Of dat we niet gokverslaafd zijn. Betekent het dat? Zeker, dat wil Christus ook niet. Maar onszelf verloochenen, dat is dat we nee zeggen tegen onszelf. Nou, dat druist dan zo verschrikkelijk in tegen het moderne levensgevoel van, kom niet aan mij. Ik ben ik en ik ben eigen baas en ik bepaal hoe ik mijn leven inricht. Jezelf verloochenen. Je leven inrichten zoals jij dat wilt, dan ben je nog niet echt vrij. We kennen allemaal wel het beeld van een vis. Hè? Een vis die denkt, ik heb genoeg van het water, het vaste wal op. Nou, in de kortst mogelijke keren hapt hij naar lucht. Onze catechismus heeft het zo prachtig verwoord in die eerste vraag en antwoord van de eerste zondag. Wat is uw enige troost bij in leven en in sterven? Antwoord, dat ik in leven en sterven niet meer van mezelf ben, maar het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat. Gebonden aan hem ben ik echt helemaal vrij. Net zoals de vis ontdekt, dat hij echt vrij is wanneer hij gebonden is aan het water. Nou, durven we dat aan? Jezelf helemaal de handen geven. Jezelf prijsgeven. Niet gedwongen omdat het moet, maar in grote vreugde. Wie zichzelf aan Jezus Christus verliest, lieve mens, die komt los van zichzelf. Die komt los van zijn geldzucht. Komt los van zijn eerzucht, zijn pronk, zijn goklust, zijn verkeerde seks, zijn verslaving. Die komt hij helemaal los van. En eerst denk je, Wat verlies ik? Wat verlies ik eigenlijk? Wat verlies ik? Als ik Jezus volg. Maar als je je echt aan hem kwijtraakt, dan pas merk je dat je rijk bent. Ik zou jou willen vragen. Is er iets in je leven wat je achterhoudt, waarvan je zegt, kom daar niet aan. Dat is van mij. Geheime plek waar Christus niet mag komen. Je geeft hem bij wijze van spreken alle sleutels van je levenskamer geef hem in handen, behalve die ene. Die sleutel van je slaapkamer. Van je computer. Van je vriendschap. Kom er niet aan, dat is van mij. Maar kun jij respect opbrengen voor iemand die half zacht is, zo'n grijs figuur, iemand die schrijlings op een hek zit, niet links, linkerbeen aan de ene kant, de rechterbeen aan de andere kant, dat voelt niet lekker. Dat schrijnt. Zo'n allemans vriendje. Ongelovigen hebben voor zo'n figuur geen greintje respect. Wel voor iemand die zijn leven serieus met Christus leeft. En ik wil u meenemen naar een figuur, Dimitri. Hij was opgesloten in een gevangenis in de vroegere Sovjet-Unie. Opgepakt wegens zijn geloof in Jezus Christus. Hij was gevangen te midden van 1500 harde misdadigers. 17 jaar lang zat hij gevangen. Hij werd gemarteld. Maar het lukte zijn kwelgeesten niet hem te breken, hem in zijn geloof te breken. 17 jaar lang ging Dimitri elke ochtend, zodra het licht werd, ging hij rechtop naast zijn bed staan, hief zijn handen omhoog naar God en zong zijn loflied voor Jezus. Vaak werd hij geslagen en met de dood bedreigd, maar hij bleef zingen, elke ochtend, 17 jaar lang. En de andere gevangenen die luisterden naar zijn lied, tot op een dag Dimitri uit zijn cel werd gehaald, op weg naar de executieplaats. Maar toen gebeurde er wat merkwaardigs. Toen Dimitri met zijn bewakers vlak bij de plaats van de executie was, toen gingen 1500 misdadigers, die gingen naast hun bed staan, hieven de handen omhoog naar God. En ze zongen het loflied van Dimitri, dat hij 17 jaar lang elke ochtend voor God had gezongen. Zijn bewakers waren verbluft door die reactie van die 1500 misdadigers. En enkele dagen later werd hij bevrijd en werd hij verenigd met zijn gezin. Een christen, radicaal, maar met respect van de anderen. Jezus zegt, als je half zacht bent, dan verlies je je leven. Wil je dat? Schade lijden aan je ziel, noemt Jezus dat. Jezus heeft niets aan meelopers, hij wil volgelingen met volle overtuiging en blijmoedig, zoals gebeden is bij onze doop. Bij onze doop is gebeden met het oude doopformulier dat wij ons kruis vrolijk zouden dragen. En vrolijk, dat is dapper. En dat kruis, dat is niet hetzelfde als straf op de zonde. Dat heeft er maar één kunnen dragen, dat is Jezus zelf. Het is ook niet al het verdriet en al het leed dat, zoals mensen dat willen zeggen, elk huisje heeft zijn kruisje. Dat is het ook niet. Maar het is het kruis om Christus wil. Bent u, ben jij bereid om de smaad van Jezus te dragen? Dat betekent dat je straks naar huis gaat. Naar je flat. Naar je kamer. Naar je kennissenkring. Naar je club. Je school. Je werk. En dat je zegt, mijn Heer, die het in mijn leven te zeggen heeft, dat is Jezus. Ik heb met mijn oude leven afgerekend. Ik wil een nieuw leven beginnen. Niet half, maar radicaal. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En ik stel mezelf beschikbaar als een levend offer zoals Jezus het graag wil. Mijn ogen, mijn handen, mijn voeten, mijn lichaam, alles. Hebt u, heb jij die hoge prijs daarvoor over? Jezus biedt je geen amusement aan. Hij biedt je lijden aan. Hij zegt, hier is een kruis. Neem het op je. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Je vraagt je wel eens af, hebben wij het wel vandaag moeilijk als christen? Is de wereld veranderd of zijn wij veranderd? Sommigen die leven als een chameleon. He, weet je wel, zo'n dier dat alle de kleuren van de omgeving aanneemt. Ze vallen niet meer op als christen. Soms dan denk je wel eens, kwamen de Chinezen niet maar. Dan weet je weer wat het geloof je waard is. Lieve mensen, we hebben te kiezen. En die keus die moet radicaal zijn. Niet een paar kamertjes dicht houden. Niet een paar sleutels in de handen houden en zeggen, kom daar niet aan, kom daar niet in. Ook Jezus niet, dat is van mij. Maar misschien denk je nou wel, dit red ik nooit. Ik ben hier naar de kerk gekomen en ik dacht, misschien wordt het wel leuk. Zo ben ik mijn preek begonnen. Het is niet leuk. Maar ik wil wel zeggen dat het mooi is. En ik zal je vertellen waarom. Want als je zegt, dit kan ik niet, dit is mij veel te zwaar, dat red ik nooit. Maar weet je wat zo oplucht? Dat Jezus zegt, je moet mij volgen. Dat betekent dat hij voorop loopt. Toch? Hij belooft, als jij je kruis op je neemt, dat je achter hem aangaat. En of dat scheelt? Nou, Petrus die heeft later in de brief geschreven van dat Jezus een grote herder van de schapen is. En een herder is iemand die voor zijn schapen uitgaat. Dwars door spelonken heen, langs ravijnen heen. En als een schaap niet meer kan, dan houdt de goede herder zijn pas in. Dan keert hij zich om. En hij wacht tot het schaap wat uitgerust is. En vraagt, gaat het weer? En als ik zeg, ja heer, ik kan er weer een beetje tegenop. Dan gaan we weer verder. Maar als het schaap ziek is of een poot gebroken heeft, dan bukt de goede herder zich. En dan draagt hij het op zijn schouders naar de veilige stal. Nou, wie wil deze herder niet volgen? Wie niet? Aan hem geven we ons vertrouwen. Ik pak mijn kruis op. En ik ga achter hem aan. Hij gaat voorop. En hij gaat met ons mee. Door dik en door dun. Zo is het. Amen.